Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Handelingen 26, vers 1 tot en met 23. Handelingen 26, vers 1 tot en met 23. De te zingen psalmen, psalm 66, vers 8. Psalm 119, vers 65 en 67. Psalm 106, vers 3. Psalm 123, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte, Handelingen 26, vers 1 tot en met 23. De te zingen psalmen, psalm 66, vers 8. Psalm 119, vers 65 en 67. Psalm 106, vers 3. Psalm 123, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd, van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zitten we ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 66 en daarvan het achtste vers. Psalm 66 vers 8 komt: luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harten vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ik sloeg heilbegeerig het oog naar boven, ik riep de Heere ootmoedig aan. Ik mocht met mond en hart hem loven, hem die alleen mij bij kon staan. Dat is het achtste vers van Psalm 66. Thank you. Dan zal er nu een gedeelte worden gelezen uit Gods heilig, dierbaar en onfeilbaar woord, en wel naar de handelingen der apostelen. En daarvan het 26e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 23. Wij noemden u handelingen 26, en daarvan de versen 1 tot en met 23, voorafgegaan door de lezing van de 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En Agrippa zeide tot Paulus: Het is u geoorloofd voor uzelven te spreken. Toen strekte Paulus de hand uit en verantwoordde zich aldus: Ik acht mijzelf een gelukkig, o koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal verantwoorden van alles waarover ik van de Joden beschuldigd word. Allermeest terwijl ik weet dat gij kennis hebt van alle gewoonten en vragen die onder de Joden zijn. Daarom bid ik u dat gij mij langmoediglijk hoort. Mijn leven dan van de jonkheid aan, hetwelk van den beginne onder mijn volk te Jeruzalem geweest is, weten al de Joden, als die van overlang mij tevoren gekend hebben, indien zij het wilden getuigen, dat ik na de bescheidenste secte van onze godsdienst als een fariseer geleefd heb. En nu sta ik en word geoordeeld over de hoop der belofte die van God tot de vaderen geschied is. tot dewelke onze 12 geslachten geduriglijk nacht en dag God dienende, verhopende komen, over welke hoop ik, o koning Agrippa, van de Joden wordt beschuldigd. Wat wordt het bij ulieden ongelooflijk geoordeeld dat God de doden opwekt? Ik meende waarlijk bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen. Hetwelk ik ook gedaan heb te Jeruzalem, en ik heb velen van de heiligen in de gevangenissen gesloten, de macht van de overpriesters ontvangen hebbende, en als zij omgebracht werden, stemde ik het toe. En door al de synagogen heb ik hen dikmaals gestraft en gedwongen te lasteren, en bovenmate tegen hen woedende heb ik hen vervolgd, ook tot in de buitenlandse steden. Waarover ook als ik naar Damascus reisde, met macht en last, welke ik van de overpriesters had, zag ik, o koning, in het midden van den dag op den weg, een licht boven den glans der zon, van den hemel mij en degene die met mij reisden, omschijnende. En als wij allen ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem tot mij sprekende en zeggende in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, wat vervolg gij mij? Het is uw hart tegen de prikkels, de verzenen te slaan. En ik zeide: Wie zijt gij, Heere? En hij zeide: Ik ben Jezus, dien gij vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Verlossende u van dit volk en van de heidenen, tot de welke ik u nu zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God, opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Daarom, o koning Agrippa, ben ik dat hemels gezicht niet ongehoorzaam geweest, maar heb eerst degenen die te Damascus waren en te Jeruzalem en in het gehele land van Judea en den heidenen verkondigd dat zij zich zouden beteren en tot God bekeren, werken doende der bekering waardig. Om deze zaken wil hebben mij de Joden in den tempel gegrepen en gepoogd om te brengen. Dan, hulpe van God verkregen hebbende, sta ik tot op deze dag, betuigende beide klein en groot, niets zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou, namelijk dat de Christus lijden moest en dat hij, de eerste uit de opstanding der doden zijnde, een licht zou verkondigen deze volken en den heidenen.
God, moeten we ons voor het heilige aangezien en zeer in een gemeenschappelijk gebed. Een toonbeeld van genade. Saulus van Tarsen, Heere, u heeft hem vanmorgen voorgesteld. Uit uw eigen woord is het vernomen. En daar is al een prediking tot ons uitgegaan, wat in ons aller hart en leven moet gebeuren. Een man die stilgezet wordt. Een vijand van u en van vrije genade, die het van u gaat verliezen. Ach Heer, al zouden we verder niets meer horen, dan is het toch al de klaarheid en helderheid tot ons uitgegaan. Hebben we het verstaan? En laat ons dan niet spreken over een Saulus of Paulus bekering. Want er is maar één bekering. En dat hebben we ook al mogen horen vanmorgen. Juist uit de mond van diezelfde Paulus. En wezenlijk uit de mond van uw eigen zoon. Zoals u het hem heeft toevertrouwd. Om te bekeren. Van de duisternis. Van de Satan tot het licht tot God. Ene bekering waarmee ge al uw volk bekeert. Heere, de prediking is al uitgegaan van uw woord. En gij heeft dan ook de daarop gestoelde prediking als u het geeft. Dat ook mag uitwerken. Dat u dat zou willen gebruiken vanmorgen. Om ook in dit kerkgebouw. Dat wonder der wonderen te voltrekken. Dat ook hier vanmorgen ogen geopend worden. En mensen bekeerd worden. Niet zoals bij ons kerkgangers vaak al wel het geval is. Een zeker zicht op de zaak. We kunnen er wel van spreken. Al zijn we volstrekt onbekeerd, dan zouden we nog wel kunnen zeggen. Dat er een God is. En dat we gearresteerd moeten worden. Al die waarheden zouden we kunnen uitbrengen. Maar die zijn er nooit ingebracht. En daarom spreken we er slechts over. En dat is voor de eeuwigheid te kort. En daarom, Heere, juist voor ons kerkgangers. Die zo vaak tevreden zijn. Met wat gehoord en wat gezien is. Juist voor ons. Dat ontzaglijke. Dat noodzakelijke. Om u te zien wat nou tekort is en wat gevraagd wordt. Wat gedaan moet worden, wat gebeuren moet. En nu heeft u van eeuwigheid verordineerd. Dat daartoe uw dierbaar woord, de kracht des geestes, gebruikt zal worden. Om dat te doen. Wil dat middel ook vanmorgen nog aanwenden. Om kinderogen en oudere ogen. Ogen van mensen, kinderen hier in de kerk, maar ook thuis. Waar ook met ons verbonden. Al die ogen open. Oh, wat zal er dan gebeuren vanmorgen? Wat zal er dan geweend worden? Want dan gaan die ogen zien de schuld die reikt tot aan de hemel. Dan gaan ogen zien de straf die een mens zich waardig heeft gemaakt. Dan komt er smart in de ziel. Wee mij, ik heb gezondigd. Heere, dat wonder. Voor kinderen en ouderen. Allen op weg en reis naar de eeuwigheid. Naar die grote godsontmoeting. Die meest eerlijke dag der dagen komt voor ons allen. De jongste dag, maar daarvoor als wij sterven. Verantwoording doen. Rekenschap geven. Waarvan? Van alles. Maar één zaak zal dan ons eeuwig behoud betekenen. Als dat bloed van Christus in waarheid en in de dadelijkheid aan de ziel is toegepast. Een mens weet waar zijn schuld en zonde is gebleven. Daar loopt het over. En geef ons dan maar geen rust voordat dat grote wonder is geschied. Heere, dank dat we hier vanmorgen mogen zijn. Dat we hier nog in alle rust ons hebben mogen neerzetten onder de liefelijke verkondiging van uw woord en getuigenis. En ons hart van nature vijandig zegt niets lieflijks. Deze reden is hard. Maar uw volk, ze hebben het ook gezegd. En hoe vaak klinkt het nog niet op? Toch geleerd, lieflijk. Wat is enkel liefde die u beweegt om nog mensen onder het zwaard van uw woord te brengen. Onder het mes. Opdat nog in die weg een mens tot leven zou worden gebracht. Het is enkel liefde die u ons hier heeft samengebracht. Vanzelf zoeken wij dit niet, willen wij dat niet. Het is enkel liefde die u zo deed zenden. Naar deze wereld verloren in schuld van eeuwigheid al liefdesbemoeienis met uw kerk en tot in alle eeuwigheid. En dat ook te leren zien, ook vanmorgen. Als ons leven blootgelegd zal worden. Als u dat gaat doen, Heer, en wij gevoelen de weerstand. Ach, dat u dan ook besef wilt geven. Waarom dit alles en waartoe dit alles. Heer, u heeft ons hier gebracht. U brengt ook deze morgen of rond de aarde de gemeente nog samen. Er mag nog voortgang zijn in de bediening van uw eeuwig woord en getuigenis. Want het getal is nog niet vol. Heere, u zoekt ze op totdat de laatste is gevonden en met God verzoend. En dan mag de kerk hieruit gaan. En heeft Paulus zijn taak vervuld. Al die Paulussen, al die knechten die geroepen zijn om te verkondigen op wat ogen geopend en harten bekeerd zullen worden. Dan gaat de kerk uit. Dan gaat hij bovenin. En dan zullen geopende ogen eeuwig de koning zien in al zijn schoonheid en heerlijkheid. En daar gaat het om. Daar loopt we de kerk op uit. Dat zich eeuwig verwonderen in u. Heer, en dan mogen we hier nog zijn. Opdat wij daar niet gemist zullen worden. Waar de kerk eeuwig vrolijk en verblijd zal zijn in u. En Heere, geef ons ook te zien. Wat het is om daar niet te zijn. Om onder de prediking wel gewaarschuwd te zijn geworden. Ernstig vermaand. Maar niet gewild. Of wellicht erger nog. Gemeend wel te kunnen sterven. Een optelsom gemaakt van alles wat in ons leven is gebeurd. En de conclusie getrokken dat het daarmee wel zal kunnen. Maar dan mis wat dat ene niet gekend. En dan buiten de bruiloftzaal. Wel het geluk van uw volk zien, maar er eeuwig buiten staan. Het is niet te zeggen wat dat is. En geef ons daar ook vanmorgen een indruk van. Dat wij spelen. Maar dat is onze dwaasheid. Met ons leven. En wij spelen met vuur. Het vuur van de hel. Heere, geef daar een diepe indruk van. Opdat dat niet meer zal kunnen. Opdat er ook hier een zoeker zal worden geboren. Dan gaan we ellendig naar huis. En zeggen we, misschien moest ik daarvoor nou naar de kerk. Ja, want u brengt al uw volk in een droefheid naar God. En die werkt en die alleen werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Heere, indrukken, afdrukken. Opdat wij niet verloren gaan. Met een ingebeelde hemel. In de hel zullen eindigen. Hoeveel hebben wel gemeente kunnen ingaan. U heeft het, o mond der waarheid, zelf gezegd. Velen zullen denken, menen, trachten in te gaan. Niet kunnen, avondmaal gevierd. Wel eens wat beleefd. Misschien wel eens gezongen, hoor toe. Wat God gedaan heeft aan mijn geest. Maar het was algemene genade. Gemene genade. En maar niet die zaligmakende genade. Heer, het zal zo nauw uitgaan. Leer het ons hoofd voor hoofd, hart voor hart. Gij hebt ons hier nog willen brengen. Vergader toch deze morgen uw kerk. Wil ook een zegen schenken. Als er arbeid mag worden verricht, niet alleen onder de heidenvolkeren, maar bijzonder onder uw volk Israël. De beminden om der vaderen wil. Die arbeid nog zegenen. Waar dat volk nog ligt onder uw belofte. En ge zult ze ook daarvan toebrengen. En dan zullen ze. Volheid der heiden en volheid van Israël. Samen verslonden liggen. In de liefde van hem. Die hen heeft opgezacht. En dat al dat volk heeft gesproken. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Gedenkt u ons volk, ons vaderland, allen die regeer verantwoordelijk hebben. Heere, daar mag nog voortgang zijn, ook in ons land. En ook vanaf deze kansel is menigmaal geklaagd tot u. Waar moet het heen? Soms krijgt de burger moed, maar dat is dan de burger van het koninkrijk der Nederlanden. Maar wat heet moed, maar de burgers van uw koninkrijk? Ach, die moet je toch hebben van die andere regering. En u gaat verder en u leidt uw kerk door alles heen naar de voorgestelde volkomenheid, als gij zult zijn alles en in allen. En nochtans, is het niet om het even hoe ook dit volk geregeerd zal worden? Wil nog geven, Heer, dat dit, naar de bede ook van Paulus, dat dit volk in alle rust en stilheid mag leven. In alle godzaligheid en daartoe ook het gebed voor allen die in hoogheid zijn gezet. Geef ons nog, Heer, dat we met de wijsheid van u bedeeld regeerders mogen ontvangen. Gedenk onze kerk, gedenk de gemeente in haar vreugde. Bijzonder toch ook als de kleine Annelie Volbert weer thuis mocht komen. Wat zijn de zorgen geweest bij de ouders, 2 jaar ouders. En daar in het ziekenhuis, wat zal het zijn? En dan toch weer thuis gekomen. Om ook met deze weldaad voor u vlak te vallen. Want dat is de beste plaats. En daar wilt u onderwijs geven. En daar gaat u ook altijd uw kerk brengen. Vlak in het stof voor u. Onder al de weldadigheden vernederd. Weet gij niet dat de barmhartigheden des Heren u tot bekering leiden? Heere, geef die weg ons allen samen. De vreugde dat we er nog mogen zijn. Maar betekent tegelijk de verantwoordelijkheid dat we niet kunnen blijven die we zijn. Dat wij alle van nieuws geboren moeten worden. Heere, laat de vreugde en de dankbaarheid, zoals wij dat zeggen, daar niet in eindigen. Dat we ons verblijden met de weldaden, buiten de weldoener om. Wees ook met hen die staan in de moeitevolle omstandigheden van het leven, u alles volmaakt bekend. Wilt u ook zijn met mevrouw Wiegers-Papen, die morgen voor een kijkoperatie naar het ziekenhuis moet? Ach, dan kan er ook zorg zijn, wat zal er gezien worden? Wat zal er daar van binnen zijn? Heren, dan kunnen we wel eens zeggen, de mens die vreest het meest om het lijden, dat die vreest er nimmer op komt dagen. Maar wij zijn van nature in onze val van Adam mens, die vol angst zijn en niet zonder reden. Want we zijn in groot gevaar, maar het grootste gevaar, als we met God niet verzoend zijn. Ik wil ook hard gedenken ons allen tezamen, hier in wat omstandigheden wij ook verkeren. U weet daarvan, maar wilt u dat ook eens bekendmaken dat u ervan afweet, zoals we ook hier vanmorgen samen zijn. Thuis meeluisteren. Verhef dan nog uw vriendelijke aangezicht over oud en jong. Ja, heren, ook de jongeren. Want we hebben het gezegd, van u geleerd, zoals ge al uw volk bekeert. Ook de jonge mensen, om die oude waarheid te mogen brengen en ons samen daar te laten. De waarheid die al zo lang hier verkondigd mag worden, maar die overal in ons land steeds meer tegenstand en weerstand ontmoet. Heere, wilt u geven wat we niet verdiend hebben, dat we samen jong en oud bij die waarheid bewaard mogen blijven en dat we onder die waarheid bekeerd mogen worden. Gedenk ons. Als raad der kerk, allen die geroepen zijn om in dit deel van uw wijngaard te arbeiden, geef ze bij u vandaan te spreken en te zwijgen. In alles in u alleen te eindigen. Heren, maak u zelf nog groot in het midden der gemeente. Bezoek de zoekende ziel, die zucht, die geen raad meer weet, met alles aan het einde zijn gekomen. Heere, geef nog ontsluiting, geef nog bekering. En dat alles om hem, die gij altijd hoort, om Jezus willen. Amen. Geliefden, staan wij stil in dit morgenuur bij het 18e vers en daarvan de beginwoorden van het u voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 26. Handelingen 26 en daarvan 18a, de opdracht die Christus heeft gegeven aan Paulus. Namelijk deze, om uit te gaan tot de heidenen om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht. En dat is wezenlijk gelijk aan van de macht des Satans tot God. Om hun ogen te openen en hen te bekeren. Staan we stil bij de zending van Paulus. Schrijven wij dat ook boven de prediking. De zending van Paulus. En zending betekent hier opdracht. Waartoe Paulus wordt uitgezonden. Waartoe al zijn knechten nog steeds worden uitgezonden. Maar waarin u ook kunt beluisteren. Wat in u, uw, mijn leven moet gebeuren. De zending, de opdracht, de zending van Paulus. Twee gedachten. Allereerst om de ogen te openen en om de levens te bekeren. De zending van Paulus. Ten eerste openen, ten tweede bekeren. Wij laten dat vaak samenvallen. Hier wordt duidelijk onderscheid gemaakt. Let u daar ook op. Zending van Paulus. Ten eerste openen. Ten tweede bekeren. Wat hij moet doen. Wat hoe hij een middel mag zijn en wat er bij ons moet gebeuren. We willen samen nog eerst zingen van Psalm 119. Vers 65. En 67. 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. En 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Wat ik mij niet van uw paan mocht keren. En wat er verder volgt. 119. De versen 65 en 67. de zending van Paulus. Gemeente, wij horen daarvan in de rechtszaal van het stadhouderlijk paleis te Caesarea. Daar staat Paulus. En hoe is hij daar gekomen? Paulus, geliefde, is aan het einde van zijn derde zendingsreis in Jeruzalem gekomen. En daar wordt hij opgemerkt op het tempelplein door Joden uit Klein-Azië. Zij herkennen hem als hun vijand. Dat is Paulus voor velen van zijn landgenoten, volksgenoten. Ook voor deze Joden uit Klein-Azië. Mogelijk zijn ze afkomstig uit Efeze, want daar heeft Paulus immers 3 jaar lang gearbeid. Hoe dan ook, hij wordt herkend. En direct leidt dat tot een oproer. Joden zijn ontdaan als zij Paulus zien, die zij houden voor een vijand van het erfgoed. Een vijand van de tempel, een vijand van Mozes en de wet, een vijand van het volk, een vijand van God. Verwensingen worden gehoord, vuisten gebald, handen grijpen Paulus aan, voeren hem buiten het tempelplein en daar zal men hem doden. Ware het niet dat ter 11e ure een Romeinse bevelhebber die van dat oproer heeft gehoord met zijn soldaten is aangekomen om Paulus te ontzetten uit de macht van zijn landgenoten. Claudius Lysias, de Romeinse officier met zijn soldaten, ontzet Paulus, brengt hem in veiligheid, maar staat dan voor de vraag: wat moet ik hiermee? Wat is hier eigenlijk aan de hand? Waarom dat oproer? Wat hebben de Joden tegen Paulus? En dan gaat deze Claudius Lysias Paulus brengen bij het Sanhedrin. De Joodse raad om die dan maar te laten oordelen. Maar gemeente, u weet, dat loopt op niets uit. Want in dat Sanhedrin raken 2 partijen met elkaar slaags. Sadduceeën en Farizeeën, namelijk over de opstanding der doden. Want daar is Paulus over gaan spreken. Dat wordt dus niets. En dan neemt de officier hem maar mee naar de gevangenis. En de geschiedenis voorts is u bekend. In grove lijnen komt het hierop neer. Een neefje van Paulus hoort dat zeer fanatieke Joden van plan zijn om Paulus te doden. Paulus hoort het, geeft het door aan de bevelhebber en die gaat dan 's nachts met Paulus heimelijk naar Caesarea. Daar waar de stadhouder resideert. Daar verblijft Paulus 2 jaar lang. In de gevangenis te Caesarea bij de stadhouder Felix. Waarom zo lang? Het is toch eenvoudig uit te zoeken? Nou, Felix heeft dat wel gedaan. Keer op keer laat hij Paulus voorleiden. Ondervraagt hem, maar hij doet dat alleen maar om deze reden. Hij wil losgeld. Paulus moet zich vrijkopen en dat doet Paulus niet. Er ligt ook een les voor ons in, hè? Altijd eerlijke wegen bewandelen. Ook al kost dat gevangenisstraf. Vrijheidsberoving. Niet loskopen. 2 jaar lang. Dan komt er een andere stadhouder. Festus. En als Festus
van de Joden klachten verneemt omtrent deze Paulus, lijkt het hem het beste om dan Paulus maar terug te sturen naar Jeruzalem. Dan moeten ze het daar maar uitzoeken. Maar Paulus weet heel goed wat dat betekent. Terug naar Jeruzalem, dat betekent de dood. En dan doet Paulus een beroep op de keizer. Dat mag hij doen, hij is Romeins staatsburger. En dan kan ook Festus niet anders dan dat beroep inwilligen. Op de keizer heeft u zich beroepen. Wel nu, naar de keizer zult gij dan ook gaan. De keizer in Rome. We hopen vanmiddag nog iets naders te mogen zeggen over het verblijf van Paulus in Rome. Nu, deze zaak. Voordat er een schip wordt gevonden om Paulus en ook anderen naar Rome te brengen, bij de keizer, voordat dat gevonden wordt, gebeurt het volgende. De koning der Joden, dat is Agrippa met zijn vrouw Bernice, meldt zich bij het stadhouderlijk paleis, bij Festus. Waarom? Om hem een bezoek te brengen, om hem geluk te wensen, te feliciteren met zijn benoeming tot stadhouder. En het is bij deze gelegenheid dat Festus Paulus laat halen uit de gevangenis om nu zijn woord te laten doen voor Agrippa, want die man als koning der Joden, die zal toch wel begrijpen waar het hier om gaat. Want Festus begrijpt er ook niets van waarom die vijandschap van de Joden tegen Paulus. Wat nu precies de zaak is, wel nu, laat Paulus zich dan verantwoorden ten overstaan van Agrippa. Die zal wel de goede vragen weten te stellen. En zo gebeurt het dat Paulus wordt gebracht in de rechtszaal van het stadhouderlijk paleis in Caesarea. Daar zitten ze op hun tronen. Koning Agrippa, zijn vrouw Bernice, de stadhouder Festus en ook andere hoogwaardigheidsbekleders. En Paulus, voorgeleid, mag nu zijn geschiedenis vertellen waarom hij door de Joden wordt gehaat. Geliefde, mag ik u met een zekere nadruk vragen te onthouden wat nu Paulus gaat doen in die rechtszaal. Hij gaat zich verantwoorden. En er komen 5 zaken aan de orde. 5. Ten eerste spreekt hij over zijn eertijd. Ten tweede over zijn bekering. Ten derde over zijn roeping. Ten vierde over zijn zending. En ten vijfde over de inhoud van zijn apostelschap. Waartoe hij geroepen is. Wat hij moet doen. Wat het doel is van zijn arbeid. De opdracht die hij daartoe gekregen heeft van Christus zelf. We zijn zo vanmorgen in de raadzaal en in de rechtszaal te Caesarea. En geliefde, een kleine gedachte misschien, maar toch zo'n grote gedachte eigenlijk. In de rechtszaal weet u dat wij daar ook eenmaal zullen komen, kinderen en ouderen. We zijn allemaal op weg naar de rechtszaal. Nooit aan gedacht? In Caesarea, nee. Nee, daar ergens tussen hemel en aarde zal eens een grote witte troon worden opgericht. En dan zullen alle kinderen, grote mensen, in hun lichamen staan. Miljarden. Die grote rechtszaal. Om te verantwoorden. Ook in het uur van ons sterven. Eens allen samen. Op de jongste dag moeten verantwoorden. Ons leven. Ons werken. Ons kerken. Ons zwijgen. Ons spreken. Alles. Alles zal aan het licht komen. Op weg naar de rechtszaal. Als we dat zouden onthouden. Wat is mijn leven?
een reis naar de rechtszaal. Dat geeft ernst. Dat is nodig. Opdat wij niet zorgeloos onze weg zouden voortzetten. Onthoud u dat. Wel nu, Paulus in de rechtszaal vijf zaken, zei ik. Zijn eertijds. Het is ooit anders geweest. Onbekeerd. Een vreemdeling van God en van zijn eigen hart. En ieder kind van God kent een eertijds. De tweede, de bekering. Horen we dat nog? Ouders, zegt u dat nog? Kinderen, weten jullie dat ook? We moeten bekeerd worden. Bekeerd worden. En ik ben bang dat we dat steeds minder gaan horen. Bekering. Paulus spreekt erover. Bij Damascus is het gebeurd. Hij, de vijand van God, moest sneuvelen. Moest het van God verliezen. Toen Christus hem verscheen als een licht boven de zon. Een hemelslicht. Dat omscheen allen. Maar hij alleen heeft die stem gehoord. Want bekering is zo persoonlijk. Dan gaat God tot het hart spreken. Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? Dan komt die mens aan het liggen als een vijand van God. Dus dat is nodig, geliefde, dat we dat kennen. Eertijds. Bekering. En Paulus mag spreken over roeping. Die man is niet uit de overmoed. En ook niet uit de volheid van zijn gemoed. Of wat voor reden er nog meer kunnen zijn. Zelf gaan prediken. Maar die man die weet van een roeping van Gods wegen. En daar mogen we elkaar ook op ondervragen. Ook in de kerk. Dat is een eerlijke zaak. Dat een mens zijn roeping kan verklaren. Maar ook een zending. Dat valt niet samen. Voor Paulus zat er daar vele jaren tussen. Geroepen en gezonden te zijn. Ook dat moet een mens toch kunnen verklaren. Me dunkt. Het vijfde. De inhoud van zijn apostelschap. Ook dat heeft Paulus niet zelf bedacht. Die hoeft geen werkplan te schrijven. Zoals tegenwoordig. Zo eenvoudig. Ook hiervan geldt, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Paulus, wat moest je dan gaan doen? Dat heeft Christus mij gezegd. Om de ogen te openen en te bekeren, mensenkinderen. Van de duisternis tot het licht. Van Satan tot God. Daar gaat het om. Dat moet gebeuren. Vijf zaken, geliefd, in die rechtszaal verhandeld. Onthoudt u dat. En neemt u dat mee en overlegt u dat bij uzelf. En toetst dan ook... In de eerste plaats uzelf, maar ook de kerk, de gemeente. Wij samen. De inhoud van het apostelschap. Ja, Jezus is hem verschenen. En dezelfde Jezus heeft hem ook verteld wat hij moet gaan doen. Ik zend u onder de heidenen. Om de ogen te openen en te bekeren van de duisternis tot het licht. Zo helder, geliefde, daar gaat het om. Ook voor u. Huisbezoek. Opvoeding. Prediking. Ogen openen. En bekeren. Van de duisternis tot het licht. Wat betekent dat, geliefde? En laten we daar kort op letten. In de eerste plaats dus. Hoort u. Van Christus vernomen. Die heeft die opdracht, die zending gegeven. In de eerste plaats ogen openen. U begrijpt de strekking ervan. Paulus gaat het woord bedienen. Met het doel dat door die bediening van het woord de ogen zullen opengaan. Het eerste wat wij dan vanmorgen moeten overwegen, vrienden, is dat de ogen dicht zijn. Eenvoudige constatering. Alleen ogen die gesloten zijn, die moeten geopend worden. Dus de eerste constatering is dat ogen dus dicht zijn. Gesloten gaan mensen, kinderen, op weg naar de eeuwigheid. Dat beeld, hè, mensen blind op weg naar de eeuwigheid. Gelooft u dat? Het is zal ik u ze wat vertellen. Dat is echt gebeurd. Ik noem geen plaats, ik noem geen tijd, ook geen omstandigheden waaruit u zou kunnen opmaken hoe dat precies geweest is. Dat wil ik niet. Maar het is wel gebeurd. We hadden ergens gepreekt en daarna was nog een doopdienst. De kerkraad van die plaats vroeg hen, waar moet dominee heen? Daar en daar, doopdienst. Ja, zei ik, ik moet een kind dopen dat blind is. O, zeiden de broeders van de kerkraad, dat is erg, dominee. Dat is erg. Blind kind dopen, ja. Ik zeg, ja, maar broeders, ik bedoel geestelijk blind. En toen het antwoord. Weet je wat ze zei? Oh. Maar ze schrokken er zelf ook van. Oh, hoort u dat? En dat zeggen we allemaal. Oh, geestelijk blind. Oh, dat valt toch al mee, hè? Zo onwillekeurig verraden we ons. En dan krijg je even een blikje in het hart van mensen, kinderen. Ambtsdragers, zeer rechtzinnig. Nog net niet, is dat alles? Eigenlijk, hoort u, valt toch mee, hè? Zo gedrukt gaan wij daar ook niet onder. Dat tekent ons, rechtzinnige mensen, kinderen. Die waarheid, dat we blind geboren worden. Blind naar de eeuwigheid lopen. Blind naar de hel. Maar dat drukt ons niet zo. Wat is dat toch? Nou, heel eenvoudig dit. Dat onze ogen er kennelijk ook nog niet voor open zijn gegaan. Het is een waarheid waar we wel mee kunnen leven. Die ons niet drukt, die ons niet verbreekt, die ons niet verbrijzelt. Daarmee komen wij aan het licht wie we wezenlijk zijn. Oh, het valt wel mee, hè? Onbekeerd zijn, toch? Gaat toch al zo lang goed. Geliefde, begrijpt u dat? Ik hoop dat u het vanmorgen niet meer begrijpt. Oh. De waarheid. Ogen gesloten. Blind voor God. Blind voor de eeuwigheid. En dan hebben we er dan van gehoord. En dan onderschrijven wij de belijdenis van de kerk. Uiteindelijk dringt het niet door. We hebben niet wezenlijk een bevatting van die waarheid. Er komt geen verbijstering onder die waarheid. En als we er iets van bevatten, als het al een zekere verbrokenheid geeft, ach, dan gaat het of over, of we helpen onszelf ervan af. Door ons eigen gemaakt geloof helpen we onszelf en houden we ons op de been. Maar het dringt niet door. Het brengt een mens niet vlak in het stof van God. Oh, zegt hij. Dat is dus de werkelijkheid. Blind voor God en voor de eeuwigheid. Blind voor je toekomst. Vreemd, hè? Voor mensen die altijd zo druk zijn met hun toekomst, juist dat ene niet. Geen zorg voor je kostelijke ziel. Waar we wel voor zorgen, dat weten we allemaal, moet ik het zeggen. De wereld, zeggen we dan, nou ja goed, speelgoed, zegt het kind. Werk, zegt vader. Genot, zeggen we samen, schatten. Bezit, geld, goud, goed. En de eeuwigheid? Die man, die was heel eerlijk. Ik denk dat we het allemaal moeten nazeggen. Eeuwigheid, hij zegt, ja dominee, eeuwigheid. Denk ik even over, maar ja, wat moet ik daar verder mee? Daar ben ik gauw klaar mee. Eeuwigheid. Zo gaan wij op weg naar een eeuwige nacht. Kinderen, ouderen. Je moest toch nog meer kunnen slapen. Je zou je ogen toch nooit meer dicht durven doen. Met gesloten oog op weg naar een eeuwige verschrikking. En in de hel eindigen, dat betekent duisternis. Dat betekent dat je nooit, nooit iets zult zien, wezenlijk nooit iets zien. Want je zult God niet zien in zijn heerlijkheid. En wie God niet ziet in zijn heerlijkheid, die heeft nog nooit iets gezien. Ogen moeten open. Dat alleen door Gods lieve geest, die laat zien de waarheid van wat Gods woord betuigt. Wat is nou overtuigen? Dat voor waar houden wat het woord ons komt te betuigen. Openen, we moeten goed opletten, gemeente. Als de ogen open gaan, dan komt daar een zeker weten. En wat is het kenmerk van een zeker weten? Ik heb mijn eigen woord daarvoor, u mag een ander woord, dat doet er niet toe. Zoals een mens dat beleefd heeft. Zo zegt hij het al. Dat is een ontwrichtend weten. Dat is nou letterlijk een ontzettend weten. Alles ontzettend ontwricht. Al de zekerheden in één keer weg. De staai, arme naakte ziel voor een alleswetend en rechtvaardig God. En zonder borg en zonder God, God ontmoet. Ogen open gaan, dan zien we onszelf in die ontzettende eenzaamheid. Ik heb geen God, ik heb geen hoop en geen toekomst. Mijn God, waar is mijn moed gebleven? Dan gaat een mens ook zien de gerechtigheid van God en krijgt die oog voor God. Dat vlekkeloze, dat zonderloze, dat zuivere, blinkende wezen aller wezens. En gelooft u me of gelooft u me niet, toch in alle droefheid en smart die er dan in de ziel is als hij zichzelf gaat waarnemen, geeft die wetenschap een zekere blijdschap. Wel eens gedacht, o God, dan is er nog één die zuiver is in dat bent. Droefheid. Wie werkelijk de ogen zijn opengegaan, die gaat met Efraïm op de heup kloppen. Ik heb gezondigd. Dat is het eerste, geliefde, de ogen openen. Maar let u op. Dan komt nader onderwijs. Nog meer moeten die ogen gaan zien. Namelijk, terugleidende weg. Goed geschapen in het paradijs. Heerlijke beelddrager Gods geweest. Geleefd in een zuivere gemeenschap met een drieëne God. Geleefd in een symfonie van licht en leven, vrede en gemeenschap. Dat heerlijke leven met een drieëne God. Maar nu ook leren daar, dat gaat die ziel ook zien, daar de hand opgeheven tegen God. De begeerte ruim baan gegeven om in te gaan tegen God. Door die vrucht te nemen, dat is door te bezwijken voor die verlokkende verte van vrijheid om zelf God te zijn, leven in eigen hand te nemen en daarmee God de rug toe te keren. Ook daar gaan de ogen voor open. Dan neem je jezelf waar als je opstandeling daar in het paradijs. En toen is de nacht gevallen. Zwart letterlijk voor de ogen. Geen zicht meer op God, zijn gemeenschap. Moeder zit alleen in de wereld. Alles nacht en schuld geworden. Uitzichtsloos bestaan. Geliefde, hoort u. De ogen open, dat is oog krijgen voor God en voor de eeuwigheid. Het is oog krijgen voor je eigen val van God bewust afgegaan. En daarom mezelf gestort in die rampspoed. Die zee van ellende. Eindeloze oceaan van rampzaligheid. Het derde waar de Heer door zijn lieve geest de ogen voor gaat openen, geliefde, is dat God goed is. God schoon is. God rechtvaardig is. God barmhartig is. Dan gaan die deuden God oplichten voor het oog van die mens. En hij krijgt een honger naar die God en naar zijn gerechtigheid. En hij mag het wel eens zeggen met die jongste zoon. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Maar dan leren. Wat zal ik gaan? Kreupen.
Wat zal ik gaan? Hinkend. Je eigen onmacht gevoelen. Tot God niet te kunnen komen. Tot hem niet te kunnen naderen. En geliefde, ik hoop niet dat ik vanmorgen tot vreemdelingen spreek. In dat opzicht althans. Is het u bekend? Wat ik nu zeg. Dan weet u ook wat een raadsel je dan voor jezelf bent geworden. Want dan is er zoveel veranderd. Oude leven van de zonde, dat kan niet meer. Wil je niet meer. Doe je niet meer. Je zoekt met ernst Gods aangezicht. Je onderzoekt zijn woorden en je weet, dit is de waarheid. En je schreeuwt het God achterna, bekeer me zoals je al uw volk bekeert. Maar het komt maar niet verder. De ziel wordt maar niet opgelost. Hij blijft zo'n raadsel. Er is een haper. Maar wat is dat dan? Wat is dat dan? Het komt maar niet verder. Maar die honger. En dat heimwee. En dat ziek zijn van verlangen naar een onbekende God. En tegelijkertijd die smart en die droefheid. Die angst en benauwdheid om God te ontmoeten in het uur van je sterven. En mens is zo'n raadsel voor zichzelf. Hoe moet dat nou? Hoe moet dat nou? Dat laat God zien, geliefde. En hij laat ook zien wat dat dan is. Zijn er hier vanmorgen ook? Die zeggen, ja, tot hiertoe spreekt u niet van onbekende zaken. Maar ja, daar loop ik nou ook mee. Hoe moet dat dan verder? Dit, geliefde, weet u waar een mens aan achterkomt? Dan gaat God ook de ogen voor openen. De schuld is niet vergeven. En ik geloof dat ik dat wel mag zeggen. Heel wat jaren mensen gehoord. En veel gehoord. Maar zo weinig. Dat gehoord. Wat. Waar mijn schuld is. Dat hoor je zo weinig. En zolang mijn schuld nog open staat, gemeente. Kan ik niet sterven. Dat is de haper. Bij menig ontdekt zondaar. Het komt dan ook niet verder. Hij kan met zijn schuld onder God niet komen. En hij kan met zijn gemis Christus niet omhelzen. Hij valt er buiten. Dat laat God zien. Uw schuld staat nog open. Ook daar geeft God oog voor. Weet u wat er dan komt? Een diepe vijandschap. Een diepe vijandschap in het hart van een mens. Die zegt, dan is er al zoveel veranderd. Zoveel. En hij, ja, zo heb ik het gezegd hoor. God, is het dan nooit goed? Moet er dan nog meer gebeuren? Maar hoe moet dat dan gebeuren? En weet u wat die mens denkt? Hij zegt het net nog niet. Hij zegt, God, maar ik wil dat wel, maar u wil niet. Ik top maar, ik loop maar, ik zucht maar u... Zo is het toch? De ogen open. Het is een doorgaand werk, geliefde. Een mens die in deze toestand komt, gaat merken dat hij van lieverlee met alles zo aan het einde gaat komen. Uitgebeden, uitgezucht, uitgeroepen. Het komt niet verder. Het komt niet verder. Geef mij Jezus. Maar hij wordt niet geschonken. Verzoend is God, maar die wordt niet verzoend. Dan komt er een einde. Aan dat zuchten. Er zijn er wel eens ogenblikken dat die mens denkt, nou ik stop ermee. Ik stop ermee. Wat zal voor mij wel niet wezen. God zal mij wel niet moeten. Daar gaat God. Bij vernieuwing het oog ontsluiten. Dat is een doorgaand werk, gemeente. Ik hoop dat u dat beseft. Een doorgaand werk. Nog verder de ogen ontsloten. Om dan het leven te zien. Geopenbaard in de Zoon van Gods eeuwige liefde. O, die het weet, die weet het. Wat is dat voor een ogenblik? Als het leven ontsloten wordt in Christus. Als hij gezien wordt in wie al de volheid Gods lichamelijk woont. Geliefde, als God een mens bekeert, dan noemen ze hem vroeger wel eens één oog. Maar die één oog naar binnen voor zijn schuld en zonde. Maar dan moet een tweede oog open. Voor de schoonheid en luisterrijkheid. De algenoegzaamheid en volmaaktheid van Christus. Geliefde, dat tweede. En als hij wordt gezien in zijn gewilligheid, oh, dan komt daar zoveel vreugde in het hart en zoveel blijdschap. En mag ik het zeggen, voor zijn waarneming zoveel geloof, dan krijgt hij voor een ogenblik armpjes. Die zich uitstrekken naar die lieve middelaar. Die zich openbaart aan de ziel. Zo volkomen, zo volmaakt. Alles strekt zich naar hem uit. Oog alleen voor Christus. Zijn doorboorde hand. Zijn lieflijke lippen. Zijn eerlijke ogen. Alles vriendelijk, alles schoon. Alles aan hem begeerlijk. Dan lopen ze wel eens te huppelen door het huis. Als Christus en in hem een weg ontsloten wordt. Geliefde, maar weet u wat er dan gebeurt? Dan wordt ook dat weer minder. Die gestalte gaat wijken. Er blijft over een hulpeloos mens. Die een ogenblik moed heeft gehad. En nu ook het laatste nog hem ziet ontnomen worden. En schreeuwt en zucht en buigt u voor God. Heere. Ik zal nooit bekeerd kunnen worden. En zo gaat God met die ziel naar het einde. Om hem daar te brengen. Waar een mens nooit wil wezen. Want in al die gangen, wanneer die ogen geopend worden, gemeente, onthoudt u dat maar. In al die gangen wordt dat nou geleerd. Wat? Ik wil maar één ding. Uit Gods handen blijven. Heel mijn godsdienst, mijn zuchten, mijn kruipen, mijn smeken is uit Gods handen blijven. Alleen maar God aan mijn kant willen hebben. En daar komt dat ogenblik, gezegende uren, dat een mens zijn ogen open krijgt voor de rechtvaardigheid van de verdoemenis. Een oog krijgt om er welgevallen die straf te omhelzen. Uw doen is de rein u van een schans rechtvaardig. En daar valt Gods mensenkind. Aan de zijde van God, dat is. Tuimelt hij in de eeuwige verlorenheid naar recht. En het is daar dat God in Christus de val voor eeuwig breekt. Zijn liefde uitstort in het hart. Dat bloed toepast. Met zulke kracht dat een mens dan zeker weet. Al mijn zonden geworpen in de oceaan van eeuwige vergetelheid. God toornt niet meer op mij. De vergeving der zonden. Die lieflijke vrede in het hart. Een herstelde gemeenschap met God. Alles vlak God goed. God goed, God goed. Dat is het enige wat een mens toch zegt. God is goed. En die kan sterven. In de liefde om eeuwig van de liefde te zingen. Gemeente. Onthoud u het. Alles buiten de vereniging met Christus is te kort. En ik weet het ook onder ons. Het is me ook niet vreemd. Hoe we zo lang nog kunnen staan en gaan. Met indrukken. En afdrukken. Met inwerkingen en uitroepingen. Met gebeden, met tranen, met klachten, met werken. Met hopen, met teksten, met psalmen. Optellen wat we hebben. Maar... geliefde, daar kan u zalig mee wachten. En probeert u het niet met een sluitrede. Probeert u het niet met een optelsom. Maar alleen daarmee waar het ook alleen mee kan. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Waar dan uw zonden zijn vergeven, geheimen nog. Geheime zoon. En dan is het oog vervuld. Van God in Christus. En dat is het begin van de hemelse heerlijkheid, geliefde. Dan het tweede. En mag ik daar kort iets van zeggen? De bekering. Er is geen bekering zonder ontsluiting en vereniging. Nee. En zo mag ook Paulus het vernomen hebben van Christus zelf. Ogen te openen. Tot het vervuld is van Gods liefde in de zoon van zijn liefde. Dan bekering. Wat is bekering? Dat is letterlijk terugkeren. En als ik zo even gezegd heb, en ik zeg het met droefheid, dat meen ik, dat ik daar zo weinig van hoor, dat een mens opgelost is, schuld vergeven, dat is gerechtvaardigd zijn. Vergeving van zonden en schuld. In de vereniging met die dierbare borg, dan moet ik ook zeggen dat tweede, en dat kan dan ook niet anders, dat hoor ik dan ook niet meer. Wat? Bekering, wat is dat? Terugkeren tot God. En wat ik dan nog eens hoor, ja, ik reis. En we zien wel waar de reis uitkomt. Zullen maar hopen, met de hoop van de spinnenkop. Dat is het niet. Bekering is omkeer, dat is terugwandelen, met eerbied gesproken hoor. Terugwandelen tot God. De wandeling van de kerk, ja, is een wandeling naar God terug. En zal een kind van God dan niet weten waarheen de reis is? U zegt, ja, dat wordt bestreden. Maar er moet er wel wat te bestrijden zijn. Maar dit is wezenlijk, dat moment, en dat weet iedereen. Dan gebeurt het, dat is uw omkeer. Dat is wat hier nou genoemd wordt, dat is dan voorgoed. Ja, dan is de brug opgehaald hoor. Voorgoed, de wereld, de duivel de rug toekeren. Dat staat hier, bekeerd van de duisternis. Dat is de rug toekeren. Maar dat betekent tegelijkertijd het oog op God. Dan ontsluit dat lieve wezen zich. Hij wordt nu het einddoel van de reis op weg naar God. Wie durft dat te zeggen? Dat is een grote zaak, zeggen we dan. Ja, dat is het ook. Maar God doet ook grote zaken. Hij brengt ook terug in het vaderhart de Gods. En dat is bekering. Een wandeling, u zegt struikelen, ja zeker vallen. Hinken, zinken, ik weet het allemaal niet, maar zo gaat de kerk terug. Dat is bekering. Hoe? Nu reis ik getroost. Getroost. Want de zonden zijn vergeven. Andere troost is er niet. Alle andere troost die er is, vloeit voort uit deze weldaad. Nu reis ik getroost. Hoe dan, mijn kinderen? Onder een heiligenkruis, dat is bekering. Nu reis ik getroost. De zonden zijn vergeven. Onder het heiligend kruis, dat is bekering. Dan gaat de kerk terug naar God. Eén van hart en één van ziel op weg naar God. Onder het heiligend kruis. Dat is bekering, geliefde. En dat moet weten. Wat is God toch eerlijk en heerlijk in zijn woord. Hij is ook daarin geen land van uiterste duisternis. Dat hij zegt, ach, zoek het maar uit. Houdt u dat ervoor? Ja hoor, u dit... Nee, hier, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Dit is bijbelse bekering. Ach, de enige, nu stap ik rustig aan. Betreed een effe baan en soms hinkend, zinkend, ieder ogenblik gereed. Maar één ding is zeker, onder het heiligenkruis naar het erfgoed daarboven. Kijk, daar staat het toch. In het vaderlijk huis. Dat is terugkeren. En dat is dus ten eerste. De rug naar de duisternis, de duivel en de wereld. Ja, maar u moest eens weten. Ik moet helemaal niks weten. Dit moet ik weten. De rug toegekeerd. Ten tweede, met bewustheid die weg nu gegaan. Terug naar God. Waarheen, pelgrim, waarheen reis gij? Ten derde, als dat werkelijk waar is. Maar je hebt maar één rug, hè? Jazeker. Als u de wereld, de duivel, de duisternis de rug hebt toegekeerd, dan kan het niet anders. Of tegelijkertijd is het aangezicht gewend naar Jeruzalem, naar de God van alle vrede en volmaaktheid. Daarheen wandelt nou de kerk, naar dat licht, dat ongeschapen licht dat God is. Met bewustheid, ja, God op het oog. God die zich ontsluit als de toekomst van zijn kerk. Geliefde, zo gaan ze terug naar die eeuwige dageraad, die eeuwige morgenstond die God is. Dat is de erfenis, ze gaan God erven. De erfenis, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed, ze gaan God erven. Geliefde, zo gaat de kerk, onthoudt u dit. Moet ik mijn leven in drie woorden samenvatten als het waar is? De Heer is getuige van u en mij. Dan moet ik 3 dingen kennen. Eisend recht. Verzoenend bloed. En een heilige kruis. Want zo we gaan verder, gaat de kerk terug. Onder een heilige kruis. Wat is dat dan? Een moeder. Met een zeer zorgelijk kind. Een vader op straat. Een ziek lichaam. Een vermoeide geest. O God, kan alles gebruiken. Als drukweger om een mens aan de grond te houden. Want zo gaat hij naar huis. Onder het heilige kruis. Dat wil zeggen dat al de moeite en de zorgen die ieder mens kent van nature. Nou, voor Gods volk zijn geheiligd. Die zijn door de handen Gods gegaan. Die zijn in de liefde gedompeld. En zo krijg je je lastige kind. Zo krijg je je vermoeide geest. Zo krijg je je onmogelijke lichaam. Als een heilige kruis. En zo gaat naar het erfgoed daarboven. In het vaderlijk huis, daar kunnen ze wel eens kussen. Is wat. Drie dingen. Eisend recht. Verzoenend bloed. Heiligend kruis. Zo gaat de kerk door een duistere nacht. Op wegen vol leven met valstrikke vleiers, ophouders, dwaallichten. Benauwdheid, zo gaat de kerk naar huis. Nog 1 ding mag dat nog. Maar ook met een open oog. Tegelijk voor de wereld en de tijd waarin ze leven. En ook dat bezet hun hart vaak met benauwdheid en zorg. Onder het heilige kruis naar het erfgoed daarboven. Daarboven. Daar kan er geen eind aan krijgen. Daarboven. Dat is omhoog. Dat is een zware gang voor de kerk. Want er is een hart dat naar beneden wordt getrokken. Door de zwaartekracht van de zonde. Daar is die gang omhoog. Naar het erfgoed daar boven. Zo gaat de kerk omhoog. Dan ga ik op tot Gods altaar. Door het geloof, zegt Paulus. Verbonden met Christus. Hij is de band en hij is de hand. De band waarmee verbonden de hand die voortleidt Gods kind. Door het meester der ellende. Mijn Jezus geleidt mij. Door de aardse woestijn gestorven voor mij. Zal mijn zwaan er niet zijn. Geliefde. Zo gaat de kerk naar huis. Die weg is niet onbekend. En daarin wordt wat opgezucht. En je komt ze nog wel eens tegen. En dan zeggen wat is toch moeitevol. Wat is toch zwaar. Ja. En we bedoelen eigenlijk. O God, kan nou niet wel lichten. Kan dat niet wat vermakkelijker? Is dat de weg die u met uw volk houdt? Onder het heilige kruis. En als er eens licht opvalt op dat kruis, dan zeggen ze niks er vanaf. Niks er vanaf. Niks er vanaf. Dan prijst die arme Lazarus zijn wonden, die gelikt worden door de honden. Dan prijst Job zijn asheuvel, waarop God hem gezet heeft. Dan prijst de kerk het kruis. Het heilige kruis. En zo gaan ze naar huis, geliefden. De brug opgehaald. Het woord Gods als lamp voor de voet. Maar wel dat levende woord spreek is tot mijn ziel ook deze morgen, Heer. In de weg van Gods geboden naar huis. Naar de erfenis daarboven. In het vaderlijk huis. En wat is die erfenis? Dat is God zelf. God zelf. En dat volk. Is je toekomst. Eeuwig Gods bezitter. De Heere is mijn deel. Amen. Ziet de kerk naar uit. Hè? Mag u dat meezingen? 106 vers 3. Geef dat mijn oog het goed aanschouw. Welk gij uit onbezweken trouw u uitverkorene toe wilt voegen. Opdat ik u mijn rotssteen noem en delend in uw volks genoegen, mij met uw erfdeel blij beroep. 3e van 106. zegging. Aan het eind der pelgrimsreizen zal voor mijn oog verrijzen uw grote eeuwigheid. Heren, daar mag de kerk toch wel eens van weten. O eeuwigheid, gij schoon en mijn hart wil in u wonen. Het vindt geen thuis in deze tijd. En heren, wilt u ons dat allen schenken in de opening van onze ogen. In de terugleiding van onze ziel. Lichaam en ziel. Terugleidende weg naar het eeuwig vaderhuis. Daarbuiten alleen maar verdwalen. Daarbinnen voor eeuwig geborgen. Heere, leer het ons. En hebben het ook mogen horen. En Heere, het is zo eenvoudig. Misschien zonder dat we het bewust zijn, denken we wel eens, was het maar moeilijk. Dan kon ik tenminste nog zeggen dat ik het niet begrijp. En dat ik het niet begrijp. Maar het is zo eenvoudig. Kinderen en ouderen weten het wel. De wereld de rug toekeren. En dan komen ze straks buiten wij allen samen. Die zon, die licht daar. De aarde glanst zo, alles lokt zo, alles trekt zo. En we zeggen, ja, maar dat mag toch ook wel? Ja, daar kan er allemaal nog wel bij. Daar kan er allemaal nog wel bij, zegt de duivel. Dat andere, dat kan later ook nog wel. En och, het een sluit het ander toch niet uit. Heere, geef ons oog voor de schepping. Opdat wij van daaruit worden opgevoerd. Opgeleid tot de schepper. En dan zegt de... Dan zuchten we, is de schepping al zo schoon? Waar moet de schepper dan wel niet wezen? Heere, gedenk ons, ontsluit de ogen. En ontsluit dan ook de wegen. Ontsluit de poorten. Ontsluit uw hart. Doe verzoening over onze zonden. Gedenk ons ook in het overige van deze dag, als het kan en mag, Heere, en met uw raad kan bestaan. Ook deze middag nog een ogenblik onder uw eeuwig woord en getuigenis te mogen komen. Gedenk ons, allen tezamen. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit 123 en dan van het eerste vers. 123 vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Eerste van 123.
Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.